Van harte welkom bij 11 Insiders International. Dan gaan we het hebben over de dingen die er gebeurd zijn buiten de landsgrenzen. We hebben onze andere podcast over het nationale voetbal. Deze gaan we iets verder kijken. We hebben als gasten Alex Maas van Lierse. We hebben Dieter Landuit, die was de commentator met Gilles de Bilde van de Classico. Welkom Dieter.
Hi.
En natuurlijk ook Fredje Dupré, die is bij A-Agent beroepshalve werkzaam. En wellicht doe je nog andere dingen erbij, Fred, of niet?
Weinig.
Nog wat bijklussen? Nee. Nee? Geen hobby's en zo?
Oh ja, ben ik vooral mijn kinderen een beetje volgen in het voetballen.
Ja.
Dat is ook plezant.
Ik moet even zeggen, Alex Maas, jij bent een van de betere vrienden van Thibaut Courtois. Dus hoe goed volg jij dat voetbal op de voet? Ga je er vaak naartoe en dat soort dingen?
Ja, als voetballer zelf is dat moeilijk natuurlijk. Maar ja, als ik dan zelf match heb, kijk ik wel eens wat hem gemaakt heeft. En anders probeer ik het wel op tv te volgen.
Ja, hoe vaak ben je er al geweest?
Van Atletico tot Chelsea tot Real ben ik er wel al tientallen keren geweest, ja.
Vertel het, neem ons eens mee achter de schermen. Hoe gaat dat Alex Maas in het kielzog van Thibaut Courtois naar Madrid?
Tja, vlucht pakken. Vorige keer ben ik met Dante geweest, Dante van Zijr. Dan was het eigenlijk taxi pakken onmiddellijk naar het stadion.
De limo bedoel je, hè?
Nee, gewoon de Uber. Gewoon de Uber naar het stadion. en dan ja, de koffers mee naar de box van Thibaut en van daaruit kijken.
Ja, ja, met een spatje erbij.
Met whatever you want.
En wat tapas.
Elke speler heeft zijn eigen box daar? Of zo?
Ja, er waren toch redelijk veel boxen. Die van Ramos zat dan helemaal in de hoek. Dat was keigroot.
Top.
Ja, het was plezant. Er zitten verschillende mensen. Dan Spanjaarden die Thibaut goed kent. Belgen, andere vrienden. Papa van een andere vriend. Was echt super.
Zijn er dingen die helemaal anders zijn dan bij ons? In zo het business gebeuren daar? Of business seats of die loges?
Ja, ik denk iedere box heeft zijn eigen begeleiding. Zijn eigen serveerster. Tijdens de rust. Een uitgebreid diner van gewoon eten tot dessert. Het is een hele andere wereld dan hier in België natuurlijk.
Welke speler had de knapste waitress?
Dat weet ik niet.
Je weet het maar nooit. Dieter, jij zat er natuurlijk met Gilles de Bilde. Ook jij moet naar Madrid in coronatijden.
Dat is eveneens met het vliegtuig.
Ja. Gepcr'd, allerlei
lichaamsholte onderzocht. Nu, maar vertel we zijn eens. Volledig gevaccineerd, dus dat levert dan geen problemen op.
Ja.
Het is wat anders. Het is een nieuw tijdperk, dus iedereen moet zich aanpassen. Dus wij ook, hè. Maar op zich geen problemen.
Hoe ging die reis en dat naar dat stadion, naar dat moment toeleven?
Ja, ik denk dat buitenstaanders daar een heel geromantiseerd beeld van hebben. Hè. Voetbalcommentatoren die dan ter plaatse gaan, maar dat is eigenlijk werken. Het was prachtig weer in Barcelona afgelopen weekend. 22 graden, stralende zon. Maar ik heb er nauwelijks kunnen van genieten en nauwelijks ook iets gezien van Barcelona. Buiten mijn hotelkamer en de buurt rond het stadion, dat is ons lot. Hè.
Hoe ver zit je in Camp Nou van het veld?
Wij zitten bij wijze van spreken op 100 kilometer van het veld. Dus Camp Nou is voor een voetbalcommentator niet het meest geweldige stadion, want je zit echt onder de nok. Onder het dak, heel ver verwijderd. Dan ook nog achter een soort van plexiglas toestanden. Dat is eigenlijk iets heel vreemd.
Fred klinkt, ja. Die
ik ben een keer, ik ben een keer zo'n tour in het stadion gedaan. X aantal jaren geleden. Hè, heb ik zo'n keer een tour gedaan daar. En dan kunnen de kleedkamer komen en al. En ze worden zo rondgeleid. En dan komt inderdaad ook boven, waar dan alle commentatoren zitten naast elkaar. En allemaal zo plexi.
Het is ver toch? Ja,
het is heel ver. Ja. Dus, serieus, diep naar beneden.
En in plaats van anderhalve meter heb je dan anderhalve millimeter social distancing van Gilles de Wilde, jouw commentator. Want daar zit heel de wereld. Hè. Hoe krap is dat?
Bijzonder krap. Dus je hebt eigenlijk geen plaats om laptop en dergelijke. Dat lukt gewoon niet. Maar als commentator moet je al je kennis dan vergaren op twee A4'tjes. Hè. Ja. Eentje per ploeg. En, zo
twee A4'tjes? Ik denk dat jij er een stuk of 20 had.
Nee, toch twee A4'tjes, ja. Dave.
De compressie.
Ja,
compressie.
Voilà.
Koe met de horens vatten. Waarom heeft Barcelona die wedstrijd verloren, Dieter?
Het was voor mij een klassico van momenten pakken of momenten niet pakken. En Barcelona heeft dat nagelaten. Die krijgen op een bepaald moment, ik denk na een half uur spelen, want de wedstrijd kwam heel traag
kans
op gang.
Van Dest.
De kans ja. van Dest, inderdaad. Ja, die moet er altijd in.
Je moet binnen.
Zeg ik dan. Hè? Ja, misschien ja. hebben jullie een andere
mening. Nee. Je moet binnen.
Gezien, Alex?
Dat op moment? De highlights, ja.
Ja. ja.
Als Barça daar scoort, ja, het is een cliché, hè, maar dan krijg je inderdaad een andere dynamiek in die wedstrijd. Het was zo'n wedstrijd waarvan je wist op voorhand al, de ploeg die als eerste scoort, die gaat wel een hele grote kans hebben om te winnen. Ja, dat heeft Real Madrid gedaan. En dan zie je, ik vond het wel frappant vandaag in Sport, een van de vele duizenden kranten in Spanje, op de voorpagina Impotencia. Dus de impotentie van Barcelona om goals ja. te maken. En dat is eigenlijk al het hele seizoen het geval.
Ja. We gaan even die goal van Alaba, die hebben we in beeld. En ook de klank, voor degenen die meeluisteren natuurlijk. Het is ook een podcast, auditief. Gooi hem maar in, jongens.
Hier Alaba, zowaar. Alaba, met de goal. 0-1 Real Madrid in de 32e minuut.
Alex, voetbaltechnisch. Hoe moeilijk is dit? Hoe mooi is dit?
Heel mooi en moeilijk, ja. De verdediger sluit een beetje Alaba uit en dwingt hem een beetje naar de korte hoek, naar de keeper. Maar ik denk dat hij nog op tijd kan trappen. Ik herinner mij die fase ook dat de bal iets eerder nog naar Alaba toe moest, denk ik. Als ik het goed herinner, maar bon, ja. Als je hem zo binnenschiet, dan ja. Heb je dat alleen maar perfect gedaan.
Dat gebeurt wel eens, hè, dat de Classico Unusual Suspects heeft die de hoofdrol op eisen.
Ja, twee defensieve spelers die scoren. Nu ja, Lucas Vazquez, hè, die heeft ook aanvallende impulsen genoeg. Speelt nu al een tijdje achterin. Maar het is ja, in afwezigheid van. Hè.
Ja.
En Alaba is natuurlijk wel iemand met heel veel ervaring al. Meer dan 400 wedstrijden bij Bayern. De man trouwens die het rugnummer van Sergio Ramos Sergio Ramos heeft... geërfd, dus ja, dan moet je wel over de nodige aaldebrieven beschikken.
Wat een inspanning ook, want nu toonde alleen het einde van de actie, maar hij recupereert de bal in zijn eigen 16 meter, zet de aanval op en gaat dan nog volledig mee naar voren. Een serieuze inspanning. En dan echt de eerste controle perfect voor links. En hij heeft al de schitterende trap, heeft hij vaak bewezen in Bayern München op vrije trappen.
Ja.
Een schitterende trap heeft en fantastisch afgewerkt. Hè.
Maar ik had eigenlijk één opmerking, maar ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vond het iets wat bevreemdend om een Classico te laten voetballen op een zondagnamiddag om 4:15.
Maar is dat niet door... Ik heb daar iets over gelezen.
Ja, door de tv-rechten in China, de Latijns-Amerikaanse markt.
Ja.
Maar voor mij moet de Classico eigenlijk altijd s'avonds goed worden. Zaterdagavond om 10:00, eerst nog de siesta, dan de tapas en dan naar Camp Nou.
Normaal. Ja,
en dan op stap tot 6:00 morgens. Wat vind jij, Alex?
Ja, als voetballer zelf vind ik dat niet zo'n probleem eigenlijk. Maar ja, Classico is natuurlijk iets helemaal anders. En dan, ja, in de avond is het dan toch wel een andere sfeer, inderdaad. En ja, mensen die dan gaan kijken, blijven dan misschien eens wat hangen. En nog wat extra sfeer rond het stadion. En ja, inderdaad.
Er is een hegemonie momenteel, al een tijdje aan de gang. Real wint die Classico's. Barça laat ze thuis, dat is van 2018, denk ik, geleden. Toen wel 5-1. De rivaliteit is alom gekend, hè, Real-Barça. Je zit een beetje dichter bij de bron, Thibaut Courtois. Hoe wordt daarover gesproken? Hoe kijken ze naar het Barça van nu in volle ontwikkeling opnieuw? Met jonge talenten, met financiële problemen?
Ja, ook een beetje zoals het algemeen bekend is... iets meer problemen met scoren. Het balbezit is dan wel prima. Ook wel minder als andere jaren. Maar ik denk dat Real nu meer dan ooit ook wel die kans moet pakken. En zeggen van dit jaar mogen zij absoluut geen kampioen worden. En zijn wij het wel. Ik denk dat zij nu maar naar één ploeg moeten kijken. En dat is Atletico.
Ja. Boskamp die noemde Frenkie de Jong een postbode. Die bal brengt hem van A naar B. Die zou bij een ander team grotere stats meer kunnen betekenen. Hoe heb jij hem gezien in die wedstrijd?
Trouwens, nu we het over Frenkie de Jong hebben, eigenlijk nieuws dat pas binnen is. Hij heeft een hamstringblessure opgelopen. Zijn afwezigheid qua timing is nog wat onduidelijk. Maar ik en Gilles waren allebei dezelfde mening toegedaan. Het is echt wel povertjes, want Frenkie de Jong, die wij in gedachten hebben van in de eredivisie bij Ajax
Europa, wat met de licht.
Wat een geweldige voetballer was hij toen, maar voorlopig op dit moment de schim van zichzelf.
Ik kan het misschien niet genoeg dragen met te veel jonge spelers ook naast hem in ontwikkeling. Hij had dan nu, dit en wat niet mee, Pedri maar, en Gavi. Dat zijn jongens die nog aan het komen zijn. En dan moet hij de rol op zich nemen van patroon. Misschien heeft hij daar toch nog iets te moeilijk mee. Moet hij daar ook zelf nog in groeien? Want uiteindelijk speelt hij toch ook nog maar... Het is nu zijn derde seizoen zeker, of zijn tweede seizoen in La Liga. Dus moet dat misschien zelf ook nog een beetje in groeien. Hè? Dat is niet zo evident.
Nee, jij had het er net even over blessure. Hoe zit het met, heb jij contact gehad met Thibaut? Want die knie even wat weggedraaid. Grimas leek dan wel goed te komen. Is daar nieuws over?
Nee, daar heb ik niet met hem over gepraat. Maar ja, ik denk dat Thibaut ook een slimme keeper is. En dat als hij iets ernstigs voelt, dat hij wel blijft liggen. Ik denk dat het op dat moment ook wel... bepalend was om even neer te gaan en even te kijken. Van,
het was dat feest.
Als het niet ernstig is, even blijven liggen. Dat heb ik dit weekend trouwens ook gedaan. Even rust voor de ploeg brengen. En als keeper is dat toch wel... ze moeten onmiddellijk fluiten als er een keeper op de grond ligt. Dus. Ja.
Zeg Dave, de kroon wordt hier eigenlijk ontbloot.
Hoe kijk jij naar die wedstrijden van Real? Je kent elkaar dan zeer goed. Heb je dan soms binnenpretjes als jij bepaalde trekjes ziet of hij komt close-up in beeld, dat jij denkt, hij is nu dit aan het denken of aan het doen?
Nee, maar ik vind het wel mooi dat hij als keeper enorm geëvolueerd is. En zeker zijn voetenwerk. Hè. Het is een hele... Ook uitvoetballen is gewoon helemaal anders dan... Dat ik en omstanders gewend zijn van hem, van in Chelsea, van in Atletico, dat is gewoon absolute klasse geworden.
Top drie, beste van de wereld.
Ja, je ziet hem ook af en toe wel eens bij Chelsea, of zelfs bij Genk al, denk ik, dat er af en toe filmpjes naar buiten komen, sociale media, dat hij dan zo'n balletje in de nek legt of zo eens iets doet. Hij kan dat allemaal ook, hè?
Ja, we hebben twee zomers geleden nog samen een toernooitje gevoetbald op Opgelabbeek. Dus stond hij in de spits en niet in de goal.
Dat is wel mooi om te vertellen. Misschien, ik ben er al eens op bezoek geweest. Hij is fan van Kabouters Opglabbeek. Dat is een club op lager niveau. En een van zijn beste vrienden...
Is voorzitter.
Leandro. Ja. Merola is dat. Ja, ja. Dat volgt hij. In hoeverre volgt hij vanuit Madrid nog het voetbal van Lierse, van de Kabouters? Die checkt dat nog?
Ja, absoluut. Wij spelen ook alles graag op de PlayStation. Hè. Dan zitten we NBA te spelen samen en dan... Zegt hij ook van, ja, is wel zuur, laatste minuut, terwijl ik het niks tegen hem heb gezegd. Zo van, dus ja, hij volgt het wel. En ik ben er ook zeker van dat die Kabouters Opglabbeek ook volgt.
Ja, mag ik dan een keer iets over vragen? Want hij praat zich bezig over de voorzitter. Leandro Merola is toch niet de zoon van Alfonso Merola?
Dat denk ik niet, nee. Van de fietsenwinkel.
Nee, van bij de beloften Henke assistent.
Nee.
Nee, okay,
de wereld is klein, maar niet zo klein.
Niet zo klein.
Ja, Leandro is een van de goede vrienden. Die kwam ik ook wel eens tegen als we dan naar Londen of zo gingen. Die heeft veel voor hem ook altijd geregeld.
Ja, absoluut.
Dat zijn twee handen op één buik. Hè?
Ja,
vier handen op één buik.
Ja, ja. Klopt.
Waren er andere jongens die we moeten bespreken? Er werd vooraf ook gesproken over Gavi, die bij de belofte niet altijd boven water kwam, daar plots dan was. Veel van verwacht wordt. Spanje en Rieke grijpt hem bij de lurven. Maakt hij het waar? Gaat hij zich doorzetten? Dit?
Ja, maar zo werd het op voorhand verkocht. Hè. Het wordt de classico van het nieuwe tijdperk. Hè. De jeugd gaat de bovenhand nemen, hè, met inderdaad Gavi, met Ansu Fati niet te vergeten. Nu al heel belangrijk op zeer jonge leeftijd bij Barcelona. Bij Real dan de Braziliaantjes, hè, Vinicius en Rodrigo. Ja, de jongeren zijn zeker langs de kant van Barça, wat mij betreft voor alle duidelijkheid, een beetje door de mand gevallen. Dan zie je dat ze nog wel tekort komen om echt in zo'n klassico een rol van betekenis te spelen.
Ja, dat vond ik ook.
Wat mij wel vooral opviel, is de bevestiging van de goede vorm van Vinicius.
Ja.
En dat is al een paar weken aan de gang. Hè. Tot voor dit seizoen werd er altijd gezegd, ja, Vinicius, dat ziet er mooi uit, maar gebrek aan efficiëntie, zeker in de zone van de waarheid. Maar zijn statistieken zijn nu al, en we zijn nog maar 10 speeldagen ver, stukken beter in vergelijking met vorig seizoen. Vorig seizoen een drietal keren gescoord, nu zit hij al aan 5 goals. Goede samenwerking ook met Karim Benzema. En wie is er het grootste slachtoffer daarvan op zijn
Eden
positie?
Eden Hazard.
Ja,
maar hij werkt ook
veel. Daar zat ik wel op te hopen. Want hoe zit het met die pickorde, de rangorde? Wat was het op Inter, geloof ik, dat hij dan een hele helft moest warmlopen, niet inkomen? Hij is ook een keer vierde invaller geweest. Dat doet toch ons een beetje pijn aan het hart. Dat is een van onze mooiste voetballers, hè? Eden Hazard. Hoe kijk jij naar Hazard? Want jij hebt ook wel van die trekjes als voetballer, Alex Maas.
Ja, dat was mijn voorbeeld, zeg maar, van de huidige voetballers. En een genot om naar te kijken in Chelsea. maakt hij een wereldtransfer naar een andere topclub. En denk dat er dan wat te veel kwaaltjes aan te pas zijn gekomen. En ik zeg het, Thibaut praat er ook over als echt topfit en top op training. Maar ik zie het er ook niet echt uitkomen op de wedstrijden. En dat vind ik wel een beetje jammer.
Hoe zou dat komen?
Tja, ik weet het niet.
Dat is de vraag van 10 miljoen, Dave.
Ja? Inderdaad. Ik denk dat zelfs Thibaut dat niet weet.
Nee, want anderzijds, ik wil niet de vergelijking maken, maar pak nu Vincent Kompany. 16, 17, topniveau. Dat lijf onderwerpen, dag in, dag uit aan extreme inspanningen. Hazard, ik weet het nog goed. Want dingen zaten er toen nog bij. Gianni Bruno, bij Lille, zaten ze samen in de kleedkamer. Hazard komt daar boven water. Heeft hetzelfde parcours qua inspanningen moeten doorlopen. Dat, ja, gezond kan dat niet zijn. Hè. Is dat misschien een verklaring? Die opeenhoping van vanaf zulk jonge leeftijd?
Dat denk ik niet.
Nee?
Misschien mentaal. Ja, bij de ene wat meer dan andere. Ja. Maar ook qua lichaam zijn er toch veel spelers die een carrière maken van zoveel. Kijk naar Messi, die speelt toch ook nog altijd. Of Ronaldo, op dit niveau.
Messi veel gewandeld ook, hè, Fred?
Ja, maar ja. Slim gewandeld dan toch veel. Maar ik denk dat er soms misschien wat mentaal wel kan op zijn.
Ja. Hoe mentaal moeilijk kan het zijn om voor Real te spelen? Dan vraag ik mij.
Ja, maar de druk is wel anders. Hè? Ja, ja. Hij was inderdaad de man bij Chelsea. Dat is Premier League. Maar in La Liga, bij de Koninklijke, bij Real Madrid, is de druk nog wel een stapje hoger in vergelijking met de Premier League. Echt wel.
En ik heb ook wel eens beelden gezien van hem, dat hij in een afgeknipte jeansbroek in zijn tuin gezellig staat te barbecue met de kinderen. Echte familieman ook. Dus ik kan me echt voorstellen...
Ja, dat hij niet meer kan opbrengen. Ook
ja, gewoon. Om de drie om dagen.
Altijd. Ja, tuurlijk. Misschien ligt het daar meer aan dan fysieke paraatheid of...
Ik weet bijvoorbeeld van Thibaut. Hij wilde ook nooit meer weg in Madrid, Thibaut dan. Dus dat,
ook familiaal wellicht.
Familiaal en ook gewoon omdat het leven is daar veel... gemakzuchtiger, alles op het gemakske, een siestakje. En ja, je kan daar echt zijn leven leiden zonder daar lastig gevallen te worden. Hier is het misschien iets minder allemaal georganiseerd. En...
Is zijn zoon al aan het voetballen? Speelt hij bij Real?
Nee, bij een andere club.
Bij Alcorcón?
Ik ben de naam kwijt, maar niet bij Real. Maar hij is begonnen met trainen, ja.
Ah ja, wat voor type zou dat zijn, denk je? Zien ze dat al?
Dat weet ik nog niet.
Maar allebei benige 10.
Hij staat wel graag in de goal, dat heb ik wel gemerkt. Toch? Als ik daar was, ja.
Misschien wordt het wel de nieuwe Courtois of de nieuwe Alex Maas, wie weet.
Hopelijk de tweede dan. Hopelijk de tweede.
Wat vonden we eigenlijk van de beelden die zijn opgedoken na de wedstrijd? De wagen van Koeman werd belaagd.
Daar hebben we beelden van. En we gaan met de klank zo meteen gaan we erop verder. Ronald Koeman die belaagd wordt na het verliezen van nog maar eens een Clásico. Het gaat wel wat ver, jongens. Maar, voetballen, mannen.
Misschien moeten we ze ook in Barcelona een keer wat realistisch zijn en ook beseffen van dat ze niet meer de ploeg hebben van x aantal jaren geleden naar kwaliteit toe. Ik zag gisteren wel proberen Barcelona een spel op te dringen, zoals vroeger ze deden. Maar je mist toch de kwaliteit, zoals ze vroeger hadden, met Messi en Suarez en Iniesta, Xavi. Dat hebben ze niet meer, die kwaliteit. En dan moet er realistisch zijn. Is dat de trainer zijn schuld? Dat denk ik niet.
Ik gooi er even een weetje tussendoor. Het is de eerste coach die sinds Patrick O'Connell, Ierse coach toen van Barça, 1940, die drie Clásico's verliest. Dus het zit wel diep natuurlijk bij de Blaugrana.
Het zit diep, maar je mag inderdaad Koeman niet met alle zonden van de hele wereld overladen. Uiteindelijk, om een vergelijking te maken, hij heeft niet echt de sleutels gekregen van een Ferrari, hij heeft de sleutels gekregen van een Ford Fiesta, met alle respect voor...
Cabrio of coupé?
dat laat ik nog in het midden, maar het is wel de realiteit natuurlijk. Hè. Ik denk dat je daar de beste coach van de wereld mag opzetten. Zetten op dit moment. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. En die zijn inderdaad net iets minder in vergelijking met pakweg een paar jaar geleden. De positie bijvoorbeeld van Luc de Jong, de positie van Braithwaite, zij worden enorm bekritiseerd door de fans. Ja, het contrast met,
Buiten, hè?
Met de formidabele voorhoede die ze een paar jaar geleden hadden met Messi, Suarez, Neymar. Ja... dat is wel een andere wereld. Hè?
Maar dan vind ik het dan toch wel weer straf. Ondanks in het voorjaar kwam dat uit, wat was het, 1,35 miljard Schuldenberg. Dat er nu gesproken wordt over, weet je wat, volgend jaar gaan wij voor Mbappé. Want wij geven 90 miljoen tekengeld en Real kan maar 50 bieden. Dat is hallucinant om dat nu te zeggen en te horen.
Dat kan eventueel ook een spel van makelaars zijn natuurlijk. Hè?
Dat kan. Maar het is toch straf, hè? Stel je voor.
De eerste prioriteit bij Barcelona wordt wellicht het renoveren van het stadion. Dus er was een algemene vergadering vorige week voor de wedstrijd tegen Valencia. En het idee zou nu zijn om 1,5 miljard te gaan lenen om het stadion, om Camp Nou te renoveren. Het is ook wel nodig, want ja, de verhalen zijn gekend, bijzonder krakkemikkig. Je kan de ovens van het restaurant in het stadion niet aanleggen of de zekeringen springen. Je kan het niet zo gek inbeelden, maar ja, het is echt wel penibel.
Maar jij was er, betonrot, zie je dat?
In de catacomben zie je wel dat het eigenlijk een stadion is dat tot op de draad versleten is, dat wel, ja.
Ja, ja dat is waar, ja. Dat denk ik ook. Als ik daar was op die tour trouwens, een paar jaar geleden...
Viel de elektriciteit?
Nee, dat niet. Maar
koude pizza?
Ze waren toen wel al zo filmpjes aan het maken over het nieuwe stadion, hoe dat het er ging uitzien. Maar tot op heden, een paar jaar later, is er nog niet veel van gekomen.
Nee. Heren, wie wordt de kampioen in La Liga?
Real.
Real Madrid, zegt Alex Maas.
Ik moet neutraal blijven, hè? Dus ik kan dat...
Maar wie denk je? Zet even je pet journalist af, commentator...
Ik refereer naar de wedstrijd die na de Clásico werd gespeeld, gisteravond in La Liga. Atletico Madrid tegen Real Sociedad. Ja, het zag er heel penibel uit voor Atletico. Uitredend landskampioen, 0-2 achter tegen Sociedad. Voorlopig de verrassing in Spanje. Ze komen nog terug tot 2-2. Met twee goals van de man die eigenlijk compleet overbodig was bij Barcelona.
Suárez.
Ik denk dat Atletico toch maar weer de te kloppen ploeg zal worden.
Ja.
Dat denk ik ook. Of misschien een keer in een outsider, Real Sociedad.
Dan is het moment nu inderdaad.
Jan Ozaai, onderbouw het eens, Alex. Waarom Real? Nou, de evidentie, dat weten we. De kern, we kennen de spelers. Maar waarom denk jij?
Niet per se, maar ook omdat Barça nu niet in hun beste seizoen zit. En zoals de collega's zeggen, ja, Atletico, Real of een outsider. Maar ik hoop natuurlijk op Real vanwege... Thibaut, ja.
Voor handliggende redenen.
Ja, inderdaad.
Was je geen fan voor Thibaut er zat? Was je een Barça-man of zo voor Thibaut er zat?
Nee. Ik was eigenlijk voor Atletico en Chelsea en hij ging naar Atletico en Chelsea, dus...
Nu had ik gehoopt dat hij zei, ik was een Osasuna-fan of zo. Of
nee, absoluut niet. Nee, maar als ik een ander ploeg zeg, denk ik dat ik ruzie ga krijgen. Dus.
Ja, dan moet je niet meer in de champagne bar. Heb je trouwens die Soudali niet ooit eens meegenomen?
Jawel.
Die spreekt er altijd over.
Ja.
Die heeft een truitje gekregen.
Van Benzema, klopt, ja.
Ja.
Met tranen in zijn ogen.
Dat geloof ik.
Ja,
dat
geloof ik. Ja, we zijn gaan kijken. Hij wou het dolgraag en ik had er eigenlijk niks over gezegd. Via met Thibaut besproken van, kun je geen truitje regelen van Benzema? En gekregen. En
Tarek met Waterlanders.
Sindsdien helemaal gelanceerd op de Belgische velden.
Dus die Buffalo's die moeten Thibaut Courtois en Alex Maas heel dankbaar zijn. Hè?
Benzema heeft je vleugels, hè, man.
man, jij moet de reclame-industrie. Heren, we gaan bijna afronden. De Clásico, was dat eigenlijk nog wel de wedstrijd van het weekend? Als we dan zien Liverpool, die maken gekapt, zeg maar, gehakt van Man U. 0-5, Inter Juve 1-1, Ajax 5-0 tegen PSV, met ook weer die Haller er weer bij. Roma-Napoli, oké, 0-0, maar dan wel Mourinho en Spalletti een beetje de negatieve hoofdrol. Werd de Clásico... Dat was
je ziet, het blijft een Clásico. Hè. Ancelotti zei vorige week, spelers komen, spelers gaan. De Clásico die blijft gewoon bestaan. Maar je ziet wel duidelijk de macht verschuiven naar de Bayerns van deze wereld, de Man City's en Liverpool's van deze wereld. Het is een beetje een wake-up call, ook voor de Bobo's en de Bonzen van La Liga. Echt wel.
Hebben we daar nog iets aan toe te voegen, meneer Dupré?
Ik ben het volledig eens. Je ziet dat het topvoetbal op dit moment niet in Spanje gespeeld wordt zoals het 4-5 jaar geleden was. Hè. Het is verplaatst naar ja, Bayern München, onder dat is fantastisch. Manchester City, Liverpool, fantastisch. Dus de topploegen bevinden zich momenteel in Duitsland en Engeland.
Oké, dan gaan we afronden bij jou, Alex. Wanneer ga je weer met de grote ijzeren vogel richting Madrid? Is het al gepland?
Waarschijnlijk tijdens de winter, als de winterbeker aankomt. Dus altijd welkom om een matchje mee te pikken, zou ik zeggen.
Daar ga ik je wel aan houden. Hey.
Dat is een mooie uitnodiging. Mogen we alle drie dan even?
Dan moet ik eerst vragen.
We moeten er twee buiten wachten. Hier wacht ik op mijn baasje. Met zo'n touwtje. Hey. Ja. En gaat hij, denk je, op een stream, Matje van Liers, zit hij dat te bekijken in Madrid of de samenvattingen?
Samenvattingen, denk ik wel, ja. Sowieso, want hij zei ook al onmiddellijk van... hij was de goals al aan het becommentariëren en zo, dus ja...
Van jullie wedstrijd?
Ja, ja, ja.
En krijg je dan een sms'je als je het goed doet?
Ja, we hebben allemaal we hebben één grote WhatsApp-groep met een aantal vrienden. Daarin wordt eigenlijk alles besproken, van Juve Inter tot Barça Real, tot Leerse Deinze, tot Celta Vigo B, Internationaal de Madrid.
Welke pizza het wordt?
Speelt.
Alles.
Alles.
Alles, oké. Okay. Ja. Goed, dankjewel Dieter Landuit voor veel vakkennis en passie over La Liga. Fredje Dupré, passepartout. Met jou kan je over elke competitie praten. Dat is nog maar eens gebleken. Waarvoor dank. En Alex Maas, het gaat je bijzonder goed. En leg ze nog allemaal maar een beetje het vuur aan de schenen dat het heel spannend mag worden in 1B.
Dank
voor de komst. Goed, allemaal weer te herbeluisteren, bekijken tot YouTube toe op uw favoriete podcastkanalen. En volgende week zijn wij er opnieuw. Bye bye.